Vader, wij danken u dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Hier met het verlangen in ons hart om door u te worden opgebouwd. Heer, om door u te worden onderwezen. Heer, wij willen worden als Jezus. Heer, wij willen uw heerlijkheid zo heel graag openbaren in deze wereld vol duisternis. Heer, en we weten dat het alleen maar kan door de kracht van uw Heilige Geest. Want ik dank u, Heer, dat u uw geest hebt uitgestort in onze harten. Heer, ik dank u dat wij u kennen mogen. En dat wij weten mogen, God, dat u op de troon zit, maar dat u ook heel dicht bij ons bent. En dat u ons omringt en dat u zo graag, Heer, uw heerlijkheid kwijt wilt aan ons. Heer, open onze harten en Heer, wil alle barricades opheffen. Heer, hier zijn we vanmorgen en wij willen luisteren naar u. We willen onze harten wijd openen voor u. Heer, en wil wonderen doen in ons midden, hier in de gemeentes waar we thuis horen. Heer, de nood is zo groot, maar God, we zien uit met een groot verlangen naar de openbaring van de Zonen Gods. En ik dank u, Heer, dat u dat gaat doen. Heer, daar bent u zelf garant voor. Want Heer Jezus, u hebt zelf de prijs betaald daarvoor aan het kruis op Golgotha. En zo wil ik u prijzen, zo wil ik u aanbidden, zo wil ik uw heerlijkheid roemen. Dank u, Heer, dat u broeder Heidema helpt vanmorgen, dat u zijn lippen zalft. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
Fijn dat we hier vanmorgen weer zo bij elkaar mogen zijn. Altijd even een start als je zo gaat beginnen met zo'n bijbelstudie. Omdat ik juist niet wil spreken over de dingen, maar mijn zoek is altijd die dingen van God zelf te laten spreken. Het geheim is dat je dus niet met kennis eigenlijk wat over dat leven van God kunt vertellen, maar het evangelie dat is leven zelf. Ja, en daarom ook weer als we bij elkaar zijn en we houden ons bezig met die dingen, dan gaat het er weer om dat we dat leven verstaan, dat we het leven ontvangen. En ik wil vanmorgen juist over dat leven gaan spreken. De vorige keer over de liefde gehad. We hebben gezien dat een van de oorzaken waardoor die liefde ophoudt te werken, dat als je voor jezelf gaat leven, als je je zielenleven uitleeft, dat dan de geest van God geen ruimte meer heeft. En dat het dus eerst dat de Heer weer zegt, kom weer op die hoogte waarop je eerst geweest bent, toen je pas tot mij kwam. En toen je dus helemaal leefde uit wat Jezus deed, uit wat Jezus sprak, uit wat Jezus wilde. Op een morgen toen ik wakker werd, toen werd ik echt me heel bewust dat leven van Jezus een concreet iets is. Zoals lucht iets is, zoals water iets is, zoals olie wat je in een lamp doet iets is. Het leven is dus niet een begrip. Wij praten tegenwoordig heel veel in de term van begrippen en enzovoorts meer. Inzichten praten we over. Maar het leven, dat is een, ja, dat is ook niet een kracht. Ergens het geheim van het leven, dat heeft nog nooit iemand ontdekt. Het is er. Je ervaart het, of je ervaart het niet, in zijn diverse vormen. Maar het geheim is, ja, eigenlijk zegt God gewoon, Christus is ons leven. En dan zien we dus ook heel duidelijk dat overal waar Jezus komt, daar gaat concreet wat in hem is, dat gaat werken. En dan zien we net Jezus eigenlijk als de zon, hè, waar die komt, daar gaat dat licht, dat gaat schijnen. Er gaat concreet wat uit van die zon. En degene die daarin gaat staan, die gaat concreet wat ontvangen. Er beginnen zelfs alle mogelijke chemische werkingen in je te komen als de zonnestralen op je lichaam gaan komen. Hè. Zeg, zie je al die mensen weer met de shampoos en de hele boel meer in de zonnestralen gaan liggen. Hè. Want die zon is hem een beetje te hard. Zijn de zoute werkingen van de zon zou te ervaren als ze gaan gewoon verbranden. Maar dat is een beeld. Als Christus gaat komen, dan gaat er leven komen. En daar tegenover staat die dood. Dat is de andere kant. Er heeft ook nog nooit iemand beseft wat nou eigenlijk de dood is. Vele vormen kun je dat omschrijven. Je ervaart hem dus ook als die komt. Die precies is, is eigenlijk echt niet te vatten. Maar het is in ieder geval heel duidelijk. Die twee, die staan duidelijk. Ze zijn er alle twee. Het is heel duidelijk, ze staan ook volkomen tegenover elkaar. Ze worden ook ieder geconcentreerd in een persoon. Jezus is het leven. En de Satan is de dood. En de strijd tussen dood en leven, dat is dat die twee machten, krachten, beter kan ik zeggen, die twee personen, eigenlijk met elkaar in de strijd zijn. Totdat gelukkig dan tenslotte, wat in Korinthe 15 ook zegt, dan zal de dood, die zal niet meer zijn, openbaringen. En de laatste vijand, de dood, die zal er ook niet meer zijn. Je kunt dus de dood omschrijven, maar één ding is zeker, als die komt, als die er aankomt, dan wordt die ervaren als een totale negatieve werking. En aan de andere kant, je komt met Christus in aanraking en je ervaart een totale positieve werking. We hadden gisteren een broeder die bij ons in de gemeente nog niet zo lang is en hij heeft ontzettend verlangen altijd om te evangeliseren. Maar laatst het allemaal andere dingen die hij moest doen, ook in de gemeente deed hij nog bepaalde dingen. En hij voelde zich in zo'n beste laatste tijd en had hij op de bisstond ook al voor laten bidden. En toen van de week moest hij iemand opzoeken. Toen zei hij gisteren tegen mij, ik ben helemaal opgekracht, want ik kan weer spreken. Ik kan weer het evangelie leggen. Hij zei, nou weet ik wat ik doen moet. En dit is zo'n realiteit. Het is niet alleen omdat het nou zo fijn is, of omdat je er gelukkig van wordt, zoals we van de week die boot hebben ervaren. Maar het geweldige is, er gaat reëel iets werken. Het leven is dus inderdaad een soort goddelijke substantie, zou je kunnen zeggen. En die is werkzaam in gemeenschap met de Zoon van God. Ik zeg dit omdat ik namelijk speur wat je persoonlijk ondergaat. In de gemeenschap met het woord van Christus onderga je namelijk werkelijk wat. Zijn woord is leven en er gaat wat gebeuren. En de andere kant is ook dus door de zonde. En gaat er ook iets gebeuren? Dat afbrekend werkt, dat dodend werkt, dat vernietigend werkt. En Jezus die heeft daar die volle macht van dat leven. En ik wil eigenlijk eens even uitgaan van een tekst uit Spreuken 18, vers 21. Want het leven heeft namelijk met het woord te maken. En met de geest. Spreuken 18, vers 21. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Dus dood en leven, let u goed op, zijn, dat is een enorme uitspraak wat hier staat, want het brengt ons namelijk midden in het hart van de zaak wat het dood is, en wat het leven is. En hier staat, ze zijn in de macht der tong. Niet ze zijn in de tong, dat zit niet in dat tongetje van u. Die tong is letterlijk gewoon een stuk vlees dat bewogen wordt. Maar in de macht der tong. En als we dat dan dus brengen in verband met Jacobus, waar dus een heel hoofdstuk praktisch gewijd is, hè, aan de tong, dan geeft daar Jacobus geen medische verandering over hoe die tong precies in elkaar zit en met wat voor spieren die tong werkt. Maar we zien merkwaardig dat dus dat woordje tong, dat is gewoon dus een stuk puur vlees van ons, daar helemaal overdrachtelijk wordt gebruikt als een element dat geestelijke dingen bewerkt. En dat wordt dus hier dus ook gezegd. Want als je geen tong hebt, dan weet je wel, het is wel zo'n straf die je wel eens gegeven wordt vroeger, dan steekt men de tong af. En daarbij zijn mensen geweest die hebben zichzelf hun tong afgesneden om het feit dat ze wisten dat ze zich moesten verantwoorden voor bepaalde zaken. En omdat zij wisten dat ze de kracht niet zouden hebben om eventuele uitdagingen te kunnen weerstaan, steden ze hun tong af en daar zou ik dan niks van zeggen. Want de macht die van dood en van leven, die zijn in die tong. En er staat, wie aan haar toegeeft, dus aan die macht van die tong, die zal haar vrucht eten. Daarboven in vers 4 staat nog iets. De woorden van iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid. Een andere tekst in de Bijbel staat, het openen van uw woord verspreidt licht. En toen Jezus in Capernaum was en daar die schrift ging nemen, en hij ging dat lezen uit wat er stond in Jesaja 61, toen opende Jezus het woord. Dat betekent niet dat hij die boekrol uitrollen. Maar hij opende het woord. Hij ging wat erin stond geschreven, dat ging hij met zijn tong verkondigen. En toen weer openbaarde zich de macht van het leven. Toen kwamen er ook onmiddellijk een heleboel tongen los. Merkwaardig. En die gingen allemaal tegenspraak geven aan datgene wat hij zei. Die gebruikte ook een tong. Maar het was ten dode. En u ziet, het gevolg is dan ook tenslotte van wat zij daar gingen zeggen. Dat ze Jezus namen en ze wilden hem van de steilte naar beneden storten. Allemaal de macht van dood en leven in de tong. U voelt het ook onmiddellijk als iemand gaat spreken dat er een bepaalde atmosfeer komt. Spreekt iemand goede woorden, spreekt iemand opwekkende woorden. En zeker spreekt iemand woorden Gods. He, daarom kun je hebben als je, daar komt iemand die een fijne boodschap brengt. En vooral als het genezingsevangelisten zijn, he, dan heb je daar massa's mensen. En waarom komen ze daar? Vanwege het leven dat door die woorden des levens uitgegoten wordt. Ze gaan dan niet zitten denken, jongens, we gaan eens leren hoe we dat dan moeten gaan doen. Nee, het geheim is, ze ervaren het leven dat door de woorden des levens werkelijk tot hen komt. Het is zo geweldig dat zoals toen met Osborne bijvoorbeeld, goed is dan maar een voorbeeld, maar uiteindelijk wat stond nou Osborne te doen? Hij leeft. En wat hij uitdeelde, dat was dat leven Gods. En overal waar het kwam, waar het opgenomen werd, daar zag je, daar ging het zijn uitwerking reëel hebben in het ontstaan van leven. Dat is dan heel duidelijk wordt, juist als lichaamsdelen gezond worden, daar wordt dan wel heel duidelijk bewezen dat het een soort substantie is, hè, die zich positief indringt, daar waar die substantie ontbreekt. Want als er een orgaan ziek is, wat is het nou? Dan hebt u dus ontbrekende factoren. Daarom krijgt u door een dokter medicijnen of u krijgt versterkende middelen, of noem maar op wat ze gaan doen. Hè. Het feit is dat als er iets doodgaat, dan gaat er een bepaalde substantie die gaat En die gaat eraan. En die is dus juist nodig om dat leven in stand te houden. En je hebt dus middelen waardoor dat dus weer hersteld kan worden. Maar er zijn ook dat je die middelen helemaal niet hebt. En dan laat God zien, maar waar mijn woord komt, in het woord was leven, en dat leven is het licht der mensen. En dan zegt Johannes later, dat eerste vers dat staat in Johannes 1, en dan zegt Johannes in 1 Johannes 1, wij hebben dat leven geschouwd, wij hebben dat getast van dit woord des levens. Zo, in het woord van de mens dat hij spreekt, is in het woord van de tong, daar zijn dus dood en leven. Het gaat dus niet om, in de diepste zin, om de woorden, maar het gaat om het leven. Ik ga een paar versen lezen uit Lucas 4. Daar zien we een heel mooi beeld er ook van. Een hele optreden van Jezus. En hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea. En hij leerde hen geregeld op de Sabbat. En ze stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. En in die synagoge was iemand met een boze, onreine geest en hij schreeuwde met luide stem. Ha, wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem en zeide, zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen. En er kwam verbazing over allen en ze spraken erover tot elkander en zeiden, je moet opletten wat hier staat, wat voor spreken is dit? Want hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zijn vader uit. En er ging een roep van hem uit naar alle plaatsen in de omtrek. Toen stond hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en ze riepen zijn hulp voor haar in. En hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts. Let u op, weer, hij sprak. En terwijl hij sprak, stroomde dat leven dat Jezus uitsprak in die zieke vrouw. En die koorts, die verdween. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wat is het dus geweldig als die tong volledig verbonden is door de Heilige Geest met God. Zodat elke keer als daar een woord gesproken wordt, dan stroomt daar, en ik wou u dat vanmorgen echt daarvan overtuigen, dan stroomt daar leven uit. En nogmaals, dat leven dat is levendmakend. En de andere kant, dat is, het klinkt misschien heel gek als ik het zeg, dood leven. Of misschien kan ik beter zeggen, dodend leven. Leven dat dood. De dood is namelijk inderdaad een soort leven. Maar de verkeerde kant uit. Voelt u dat? Zo gauw iemand dus iets uitdrukt wat negatief is, wat kritisch is, wat veroordelend is, wat gaat er dan onmiddellijk gebeuren? Het is net of je samentrekt. Het is net of je verlamd wordt. Of de andere kant is juist dat er enorme agressies bij de mens als een reactie op gaan komen. En ook dan voelt u weer hoe dan zo'n hele atmosfeer geladen is met de dood. Er is een man bij ons in het dorp, enkele jaren geleden, een bedrijf. En hij kreeg ruzie met de klant. En we driftig hem, terwijl er een jonge man was, hij was ogenblik dood. Ja, het kan alleen maar door woorden. Hoe nagaan. En daarom is het zo fijn wat hier staat van Jezus. Toen de zon onderging, vers 40, brachten allen die zieken hadden, leidende aan allerlei kwalen, deze tot hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hem. Van velen te voeren, de boze geest uitroepende en zeggende, gij zijt de zoon van God. En hij bestrafte hen en liet hen niet toe te spreken, omdat ze wisten dat hij de Christus was. Dus hier steeds weer het leven dat Jezus is, dat spreekt hij uit. En waar het komt, daar begint het onmiddellijk te functioneren. Nu nog even iets anders, om een begrip te krijgen van wat het leven eigenlijk is. In principe vind je drie vormen van leven. De eerste is het gewone, het organisme van de mens. Dus we zeggen het biologische leven. Dat vind je dus in de planten ook, hoe dat werkt. hoe het uitziet. Een zuiver, een puur natuurlijke, ja, ook al wonderlijk eigenlijk iets, want... Niets in de materie vind je, maar wat je dus in een bloem ziet, of een plant ziet, of een vogel is dan nog een wat hogere orde. Maar dan heb je ook weer het geheim. Wat gaat er nou gebeuren als een bloem doodgaat? Ja, dan gaat die verwelken. Maar wat is dan eigenlijk gebeurd? Waarom houdt dat nou op? Ja, daaruit zien we heel duidelijk dat ook het leven van een bloem, en een plant en een dier, komt allemaal uit God, komt allemaal uit de bron voort die leven geeft. Het is goed om te ontdekken dat er dus verschillende vormen van leven zijn. En het geweldige is natuurlijk dat de mens door God geschapen is tot de allerhoogste vorm van het leven. De bloemen en de planten zijn eigenlijk uitvloeisels van een scheppingswerking van God. Maar de mens is daar niet een uitvloeisel van. De mens is een beeld. De mens is de uitdrukking. Dus is in wezen de mens het leven zelf. Als de zonde ook niet in ons gekomen was, dan is het heel duidelijk geweest. Dan had alles in ons in eeuwig leven gefunctioneerd en had ook nooit kunnen sterven. Daar ziet u onmiddellijk dat die geweldige andere kant, of eigenlijk kan ik beter zeggen die ontzettende andere kant, dat als die zonde gaat komen, in de eerste plaats wat een grote macht, wat een negatieve levensmacht die onmiddellijk dat leven aantast, en hoe die daar tegenover staat, dat die daar in doordringt, en dat eeuwige leven aantast. Zodat het ook onmiddellijk zijn kracht verliest. Het doet niet meer waartoe het eigenlijk geroepen is. Adam had net als Jezus kunnen zijn. Leven uitdelend. Daarom wordt hij ook geroepen om het in stand te houden. Hij zegt duidelijk, God die draagt hem die hof op, weet u wel, om die te bewerken en te bewaren. En vanuit Genesis is het heel duidelijk, heel duidelijk. Maar tegenover hij... Die hof moest bewaren. Tegen de infiltratie van de dood. Want Satan die waaide ergens daar omheen rond. Alleen hij zat er nog niet in. En weet u waarom niet? Omdat hij had nog niet kunnen spreken. Zeg, die hof die had hij wel kunnen verderven. Voordat hij met adem sprak. Maar dat kon niet. Want dood en leven zijn in de macht der tong. Ja, het zit niet in een kogel die je afschiet. Het zit niet in een neutronenbom die neerknettert. Maar het zit puur in geest. Ja. En daarom als we ons met deze dingen bezighouden, dan moeten we dus helemaal denken vanuit de werkelijke wereld, de wereld van de geest. Hè. De schepping, die begon dus niet bij de aarde, die begon niet bij de mens, bij de zichtbare dingen. De schepping is allemaal vanuit de schepper uitgegaan. En wie is de schepper? De Bijbel zegt, het is God. En wie is God? God is geest. En het geweldige is, die geest die schept de materie. En zolang dit allemaal gehoorzaam is, en die materie die blijft in gemeenschap met de schepper, zolang houdt hij dat ook in stand. Kan het ook niet sterven? Daarom zegt Jezus ook uitdrukkelijk, blijf in mijn woord. Blijf in mijn liefde. Wie mij eet, zal leven. Ofwel is die gestorven. Weer datzelfde, volg je? En het geweldige is dat we nu, aan de ene kant hebben wij met die dood te maken, die is in ons leven, in ons lichaam doorgedrongen. En die werkt daarin. Maar aan de andere kant is het geweldige, omdat we weer leven van Jezus hebben ontvangen in onze geest, zijn wij in staat om die dood te overwinnen. En hoe doen we dat weer? Steeds maar weer door de macht die wij hebben gekregen door onze tong. Daarom is het zo geweldig dat je gereinigd van de zonde, kan die tong ineens, die is verbonden met de bron van het leven. En dit wil God dat we dit gaan begrijpen. Speak, staat er. En het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dat wij als gelovigen, wanneer we vervuld zijn met de Heilige Geest, en we spreken het woord van Christus, dan gieten we concreet leven uit in een toestand waar het leven aan ontbreekt. Dat was nou het hele geheim van Jezus' bediening, van Jezus' genezingsbediening, maar niet alleen van zijn genezingsbediening, maar juist van zijn diepste doel om de mens tot leven in God te wekken. Het lichaam, dat is dan de buitenkant, dus dat is eigenlijk die ene vorm van leven, die biologische kant, zou je kunnen zeggen. Waar ze tegenwoordig ook allemaal erg mee bezig zijn, hè, met biologische middelen, weet je wel, die farmmiddelen en enzovoorts meer, dat allemaal proberen die buitenkant in stand te houden. Overigens ziet u merkwaardig dat in die substantie ook, met al die middelen, toch kennelijk niet de kracht zit om de dood te kunnen wegnemen uit dit sterfelijke lichaam. Terwijl het heel wonderlijk is dat waar het woord van Christus in mijn sterfelijk lichaam gaat doordringen, dat daar de dood teruggedreven wordt. Vele mensen die al lang gestorven zouden zijn, die leven dan nog, en niet door die biologische middelen, maar door het woord van Christus dat ze hebben gehoord, dat ze in zich door hebben laten dringen, en kennelijk dus gemaakt heeft dat er een levenssubstantie begon door te werken, waar de dood de levenssubstantie al begon weg te vreten. Van de notenkanker. Daar heeft dus ook weer mee strijd gehad, de boot. Hoorde ik van moeder Bos, die drie zusters die kanker hadden. En daar is maar weer wat ga je te doen. Hè? En nogmaals, ik besef, als het woord van Christus komt in de kracht van de Heilige Geest, dan schept het leven waar het niet aanwezig is. Dat is nou het andere. Ja. Romeinen 4 zegt, dat is het geheim van het geloof, en het geheim van wat Abraham door God geopenbaard kreeg, die ineens dan leeft dat in Abraham, en dan is die, wat is nou het geheim? Dat God het niet zijnde tot aanzijn, en dan staat erbij, roept, hoort u weer, niet maakt. En wij maken iets, want we moeten eerst wat hebben om te kunnen maken. Dus we hebben materie en we nemen wat spullen en dan gaan we wat maken. Maar het machtige is, de macht van dood en leven, die zit in de tong. En God spreekt, en zo begon het bij Abraham, en Abraham begon te luisteren, en God sprak, en hij hoorde, en wat ging er in hem gebeuren? Daar begon concreet leven in hem uitgestort. Substantieel leven, want terwijl die zag dat zijn eigen substantie al ging sterven, was er door zijn geloof in Christus een nieuwe substantie al aan het werken. Maar van Jezus zei, hij zei, ik ben weer een man. Ja, ik ben weer een man. En hij was al zo sterk, dat nadat Isaac geboren is, zijn overleden is, Abraham opnieuw getrouwd is en dan weer 6 zonen gekregen heeft. Wat maakt ons dat duidelijk? Hoe realistisch, mensen, de werking is van de Heilige Geest. En dat het dus, we moeten dat helemaal vrijmaken van filosofische gedachteninstellingen. Wat we gevaar lopen ook in ons beleving. Kennis krijgen. Inzicht krijgen. Allemaal belangrijke dingen. Maar laten we nooit vergeten, mensen, als het niet leven is, dan is het in wezen nog niks. Ja. Want het geheim van het evangelie, dat is wat in Timotheus staat, geloof ik. Teksten eventjes opzoeken. Timotheus. 1 Timotheus. Nee, 2 Timotheus 1. Er wordt gesproken over de genade, vers 9. De genade die ons in 2 Timotheus 1, vers 9, die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Misschien dat je juist aan die dood een heel goed beeld kunt nemen, want wat zie je, wat gaat er gebeuren als de dood komt? Ik heb die hoofdsubstantie, maar niet alleen je lichaam. Ze vreet je ziel aan, ze vreet je ziel aan. En tenslotte wordt je geest door die dood helemaal in de duisternis gebracht. Dus die wordt eigenlijk gedood. Je geest wordt gedood door de macht van de Satan. En je ziet iemand volkomen nou zoals een bloemetje ziet verwelken door de dood. Zo zie je dus een mens totaal gaan verwelken. En hij verliest al zijn substantie. En wat zegt hij nou aan Timotheus? Wat doet het evangelie nou? Het brengt eeuwig, het brengt onvergankelijk leven aan het licht door het evangelie. En wanneer begint het evangelie te werken? Als het verbonden is met de tong van iemand die deel heeft aan het evangelie. En die spreekt dus door het geloof scheppende woorden van God. En wat gaat er gebeuren? De substantie komt weer terug. Nou, een van de supervoorbeelden, dat is natuurlijk die opwekking van Lazarus. En daar zou je zeggen, dan heb je nou het op en top bewijs van de realiteit van die inhoud. Het staat er expres nog bij, van Lazarus is in het graf. Zijn lichaam is al vergaan. Hij ligt er al 4 dagen in. En Jezus gaat er totaal niet op in. Want hij weet, de macht van dood en leven is in de tong. Zijn tong is verbonden met de schepper. En als hij spreekt, dan moet die hele substantie precies letterlijk zo terugkeren als hij er eerst is geweest. Maar Lazarus die komt levend het graf uit. En dit is door niets anders gebeurd, lieve mensen. Kijk, en dat wil ik je nou tonen. Dat is door niets anders gebeurd dan alleen maar doordat hij sprak. Als Jezus daar bij het graf gestaan had, en hij had alleen maar gebeden, was er wat gebeurd? Nee, niks. Hij bad eerst, er staat er zelf bij, hij bad. Maar toen hij gebeden had, toen begon hij te spreken, mensen. En vandaar kunt u begrijpen dat vele mensen die zeiden, wat voor een spreken is dit? Want hij drijft door zijn spreken de boze geest uit, die gaan zomaar weg. En terwijl hij spreekt, begint alles tot herstel te komen. Wat een woorden des levens. Daarom voelde iedereen zich zo enorm weldadig in die atmosfeer van leven. Dood moest werken. Jezus dreef de dood letterlijk overal uit. Die had, je zou het zo kunnen zeggen, die had niets meer te zeggen. Ja? Als je je naai voelt, of bedoeld voelt, of ziek voelt, of dan heeft de dood een heleboel te zeggen. Dat hoort u uit de woorden van die mens. Oh, dit en dat is zo bedoeld, en dat is zo naar, dat heeft allemaal een heleboel te zeggen. En het is jammer, hè, dat zulke mensen juist door zulke uitspraken de zaak nog verergeren. Je kan begrijpen natuurlijk dat ze dat doen, want wat drukken ze uit? Ze drukken de dood uit. Zeggen wat mij aantast, dat spreken ze uit door hun woorden, want hun gedachten zijn daarmee verbonden. En daarom is het zo belangrijk dat als je dan als kind van God daarbij komt, dat je die mensen daar eens vrij van gaat maken, van die doodswerkingen die ze nou eigenlijk ook nog extra gaan bewerken door hun denken en door als gevolg daarvan hun spreken. Een enorm sprekend voorbeeld, dat is bij Jezus. Nou, zijn dochtertje lag op sterven. Heb je het weer? Het kind was al niet veel meer over. En dan gaat je eerst naar Jezus en Jezus die komt mee en hij zegt, Heer, kom af, eer mijn dochter sterft, leg haar de handen op. En dan komen ze daar en dan is het te laat. En één grote jammerklacht, ja, van je eerst scheid hem maar niet uit en val de meester maar niet meer lastig. Ze is nou toch gestorven, het heeft allemaal geen zin meer. En het eerste wat er gebeurt is een woord. Nou, niet een woord tegen dat dochtertje, maar een woord tegen je Iris. vrees niet. Je zult weer getuige zijn, zegt Jezus, van dit grote wonder dat het leven uit de hemel is neergedaald. En dat het zich iedere keer confronteert juist met alle mogelijke doodssituaties. Omdat jij dit geweldige geheim gaat leren dat nu in Christus dat hele beginsel van God is teruggekeerd. God schiep vanuit het leven. God hield het leven in stand. God gaf wetten voor het leven. God gaf ook kracht om de dood die er was in de Satan te beschermen. De dood heeft geen macht over een mens, zolang deze leeft in de gemeenschap met God. Is dat duidelijk? De dood had geen macht over Jezus tot op het moment dat hij tot zonde werd gemaakt. En toen overgegeven aan de dood. En toen kreeg de dood ook macht over Jezus. Maar dat was ook weer met een hele speciale bedoeling. Om midden in die gebeurtenis de dood zelf weer van zijn macht te beroven. Vond u wat een ongelofelijke diepe dingen dat allemaal zijn. Wij denken zo, ja, dood en leven. Ja goed, het leeft of het is dood. Maar wat er allemaal mee verbonden zit. En nu vooral, hoe onze levensinstelling daar levensbelangrijk voor is. Want gedachten aan de dood waar je overgeeft, nou, die helpt wel om die dood door te zetten. Dus dat is wat je bijvoorbeeld in een gesprek kunt krijgen. Negatieve dingen worden gehoord. Dan gaat men een beetje meepraten. En dan zit je te denken, mens, waar is nou de man en de vrouw die het woord des levens gaat spreken? Van alles is fijn in die campagnes met Hans Korenstein, hè, dat geweldig hij dat hij tegen mij zei, van ja, als je daar dan staat, mensen, kinderen, dan moet je ogen wel dicht doen voor alles wat je ziet. Want als je al die zieke en die ellendige mensen ziet, nou, dan zou je alle kracht benomen worden om nog één woord van Jezus. Ja? En hij zegt dat mag niet. Hij zegt, want ik moet het leven verkondigen. Ik kijk niet naar die zieken, ik kijk niet naar die toestanden. Ik kijk alleen maar naar de Zoon van God. Want ik weet, als hij spreekt en als zijn woord komt, dan begint er aan die dood een eind te komen. Als de getuigenis van, of het laatste in ieder geval wat er stond in het blad van hem, een vrouw die daar in Amsterdam in Jaap Edenhel genezen is. Ik weet niet of sommigen van ook dat blad van Hans hebben gelezen, maar een enorme getuigenis van een vrouw die door nierziekte doodziek was en ellendig en naar. En ze kon zich praktisch ook eigenlijk helemaal niet meer aan naartoe begeven en dan toch alleen maar het vertrouwen gaan krijgen in dat woord van Christus dat komen gaat. Niet op die Hans Korenstra. Weet je, die heeft met zijn macht al als hij ook. Maar dat woord, als dat komt en zij ontvangt dat, dan zal dat het herstel voor haar leven zijn. En dat begon ze dus al te geloven. Wat heerlijk dat het dwars tegenover die aanvechtingen van de dood, daar al in haar geloof, net als bij Jairus, wees niet bevreesd. En dat was niet zomaar een beetje van, nou ja, joh, wees niet bang. Mensen, dat Jezus die wist wat hij zei. En die maakt Jairus geen verwijt. Nee, natuurlijk niet. Het was juist een bemoediging van de Heer. Want de Heer die wist dat als Jairus dat niet meer geloofde, dan was de toegang tot dat huis daardoor gebarricadeerd in de geest. Als Jairus bij wijze van spreken zegt, nou Jezus, nou het is niet meer nodig, gaat u dan maar weg. Dan had Jezus dat huis niet binnen kunnen gaan. Er was een strijd. Jezus voelde, nog sta ik in strijd met de duivel. Nog kan de duivel Jairus bewegen om in de dood te geloven. En dan ben ik machteloos als vorst des levens. Ik moet een weg gaan banen dat ik met mijn leven toch daar binnen kan komen. En onmiddellijk neemt hij die angstgedachte weg. Ziet u, dat is iemand die zich zo bewust is van de levensmacht. Zich aan de andere kant niet bewust is van de macht van de dood. Die dood heeft zijn macht, die kan zo gauw ergens gaan. En de mens die ertussen staat, die is eigenlijk het gemanipuleerde element. Ja. En daarin gaat het zich nou afspelen. Zo is het ook voor ons persoonlijk ligt er een enorme verantwoordelijkheid, mensen. Aan welke kant ga ik staan? En we worden aan alle kanten bedreigd door de dood. In eerste plaats in je sterfelijk lichaam, in de omstandigheden om je heen, in het weten van Satan en machten die er zijn. Hun macht is hun niet ontnomen. En nou gaat het om de triomf van het leven dat God zegt zo. En ik zal, die dood, die verklaar ik de vijandschap. Ik ga hem in al zijn facetten, ga ik hem te lijf. Ik ga hem volkomen machteloos maken. En dan geef ik jullie in mezelf mijn leven. Opdat jullie dat leven laten functioneren. Ja. En ik ben ervan overtuigd. Naarmate we meer en dieper en dieper in ons innerlijke gedachten leven, ons daar totaal mee vervullen. Geen enkele hebben wat de Bijbel zegt, Psalm 23, al ga ik door een dal van schaduw des doods. Ja, maar het zal me niet raken. Want uw stok en uw staf, die zijn bij me. En die vertroost mij. Wat betekent dat? Net als jij hier is. Hij geeft weer beloften des levens. Hij zegt, mijn kind, houd vol. Hij zegt, we staan nu in de strijd. Hij zegt, maar zolang het leven maar blijft stromen, zolang zal de dood moeten wijken. Maar alleen als je je laat aantasten, want dan durf je je mond niet meer open te doen. Het laatste woord van de dood. Maar het wordt het eerste woord van Jezus. Die de dood van zijn macht heeft beroofd. En weer in de eerste plaats weer in dat spreken, voelt u dat? Ik kom in Drenthe zo af en toe nog wel eens op een begrafenis van iemand. Nou ja, die dan uit een familie komt waar niemand gelooft. Soms mensen die zelf nauwelijks tot geloof gekomen zijn. Ik kom er dan wel eens op een of andere manier mee in aanraking, omdat ik in een dorpje woon en dan word ik dan eens gevraagd voor een begrafenis waar die mensen dan helemaal niet bij een kerk zijn of wat dan ook. En dan heb ik altijd de grootste moeite met de atmosfeer van de dood. Niet met die dode zelf, want die is toch al dood. Maar die atmosfeer van de dood in de gesprekken en in de gedachten van de mensen. Waar je eigenlijk niet doorheen kunt breken. En dan voel je dat, hè. Die dood in de macht van de tong. En onmiddellijk dan zie je die hele doodsvijand erachter staan. Je ziet die hele geest van de mensen. Die zit eigenlijk al ook in die atmosfeer. En wat is het dan fijn als je dan soms zo'n paar, ik vraag dan wel eens een paar kinderen gods mee. Ja, die zitten daar dan, weet je wel, en die zijn, daar kun je je mee in het leven verbinden. Want je weet, het gaat ook nu weer om een strijd. Het gaat er om dwars tegen die atmosfeer in. Woorden des levens te spreken. Die doden, die kan je niet meer redden. Die is er al geweest. Maar die mensen die er zitten, om die daar uit te halen, weet je. Door het spreken van het woord des levens. Halleluja. En dat is het geweldige wat de macht die God ons geeft. Dan ben ik dus even een beetje afgeweken. Ik had het dus over die drie vormen van leven. En dus dat was eerst de biologische kant van de zaak. Het woordje bios, dat komt dan ook inderdaad in het Nieuwe Testament, in het Grieks komt dat voor. Even kijken. Het wordt gebruikt bijvoorbeeld voor de duur van het leven. In 1 Petrus 4 vers 3 vind je een tekst. Nee, dat komt niet helemaal uit. Maar in ieder geval, zo'n plant die heeft levenstijd, een bepaalde lengte van leven. Zo is dus de lengte van het leven ook in de zin ook van dat woordje bios. Ook de manier van leven, planten en dieren hebben ook een bepaald levensgedrag. En dat is ook weer datzelfde woordje bios. Daar hebben we dus de biologie van, die dus helemaal dat allemaal uitzoekt. Hoe wijkt het en hoe gedraagt het zich allemaal. En daaruit weet je dan hoe de kenmerken zijn van een bepaalde diersoort of plantensoort. En dan wordt het woordje bios ook nog gebruikt in verband met voedsel. Dus het zuiveren in stand houden van het natuurlijke leven. Dus het organische leven. Heeft helemaal een zelfstandig bestaan. Of je nou een gelovige bent of een ongelovige. Maar jouw lichaam, dat is precies hetzelfde als dat van een ander. Hij heeft hetzelfde voedsel nodig. Dat is dus in wezen niet wat de Bijbel dus het diepste leven noemt. Dan hebben we nog de psyche. Dat is het zielenleven. Dan zit je al in een wat hoger vlak. En ik noem dit, want ik kom daar straks namelijk nog wel eventjes op terug. Juist op die psyche. Het leven van, de Bijbel noemt het de levensadem. Ja, de mens die werd gemaakt tot een levende ziel. God blies de levensadem daarin. Overigens heeft het daar duidelijk te maken niet alleen met de ziel, maar ook met de geest. Ja, want de mens kreeg ziel en geest. En dat zijn dus de twee onzichtbare levenselementen die natuurlijk niet gevoed worden door materie. Je voedt je ziel niet met brood. Er staat wel dat de ziel verblijd wordt door het eten van voedsel. Of door het drinken van wijn of iets dergelijks. Dan zie je al een hele wonderlijke overdracht van waar grenst. En dat is wel eens interessant om dat eens even te bedenken. Waar grenst nou eigenlijk dat natuurlijke leven en het geestelijke leven? Ik heb er vaak over zitten denken. Ik vind het een merkwaardige zaak. Want waar zit nou uw geest en uw ziel? En waar is uw lichaam? En waar raken die twee naar elkaar? Want ik krijg ergens zin in. Dat is nog iets anders dan dat je zegt, goed, maar mijn lichaam dat schreeuwt op het ogenblik om water, want het droogt voorkomen uit. Maar ik heb ergens zin in. Zie je, dat is iets in zijn leven. Mensen, dat vind ik lekker. Maar ik heb helemaal geen behoefte aan. Dus daar grenst alweer dat materiële aan het onzichtbare, voelt u dat? Maar dat gaat natuurlijk in het allerdiepste in onze geest. Waar grenst het materiële aan de geest? En waar grenst de geest aan het materiële? Daar zit je dus ook in het geheim van de genezing. Daar zie je het geheim van de genezing. Want genezing, dat heeft natuurlijk in heleboel opzichten welke verband die bios te maken met dat in stand houden. Daar zijn bepaalde dingen die ontwerken. En dan ga je dus door de geest iets ontvangen, dat is puur geestelijk. En terwijl het uitwerkt, gaat er iets materieels zich vormen. Ziet u dat? Is wonderlijk. Ja. Daarom zul je altijd ervaren dat bijvoorbeeld bij genezing en bij doop in de geest en bij al die geestelijke gebeurtenissen de mens altijd blij wordt. Ja? Met u en nu blij wordt. Vanwege het leven. Wat brengt altijd droefheid voort? De dood. Altijd. In welke vorm die dood ook komt. Of het geestelijk is, of het psychisch is, of dat het lichamelijk is, brengt altijd verdriet voort. Want er gaat iets weg wat erbij hoort, voelt u dat? Er wordt iets, je hebt gevoel, er wordt iets beroofd. En met die spelen, je kunt er ook niks meer aan doen. Het wordt gewoon weggepakt. En van Jezus, wonder, als hij zag dat het weggepakt werd, dan kwam hij weer, hij kon het terughalen. Hij zegt, de dief, Johannes 10, die kon niet dan om te stelen, te roven en te verduiven, maar ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. Hij zal met machtige de buit verdelen, staat er in Jesaja 53. Hij brengt alle dingen weer terug tot zijn wezenlijke orde. Hoe het ook gestolen is, waar de duivel het naartoe gebracht heeft. Maar Jezus zegt, ik verbreek jouw verbindingen mee. Ik breng het terug, hoe beroerd het ook is. En terwijl ik het terugbreng, komt het op een machtige manier weer tot levensherstel. Weer, dood en leven zijn in de macht van de tong. Dan zie je dus ook die hele strijd. Dat is altijd weer tussen Jezus en tussen de Satan. Ja, hij is de rover, de duivel. Jezus is de redder. Prijs God. He? En hij haalt het reëel terug. Hij brengt reëel die ziekte tot genezing. Hij geeft reëel die blijdschap in je geest nadat je bedroefd bent geworden om het een of ander wat er verloren is gegaan. Dat is ook zo'n diep woord, verloren gegaan. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Waar is het dan naartoe? Waar is het heen gegaan? Wat is er gebeurd eigenlijk? Een stuk leven, mensen, is geroofd. En dat is die heerlijke macht van Jezus. En gekomen. Zijn leven hebben en overvloed. Zo de psyche, dat is de kant van de menselijke persoonlijkheid. De Bijbel noemt dat ook iemands leven. Als de Bijbel het heeft over iemands leven, dan gaat het altijd over het natuurlijke leven of het zielenleven. Of die alle twee. Bijvoorbeeld staat de tekst in Leviticus 17, de ziel van het leven is in het bloed. Dan gaat het daar heel concreet om dat werkelijke levensinstandhouding, hoe dat leven werkt. Maar de zin, het verstand, de wil, die heeft natuurlijk met de bloed iets te maken. Dat is een geestelijke zaak. En dat zie je hier, dat grijpt allemaal in elkaar. Daarom wie zijn ziel voor zichzelf wil behouden, die geeft hij niet over aan Jezus en laat daardoor dus niet toe dat de Heilige Geest in zijn zielenleven kan gaan doordringen. Want de Heilige Geest die wil namelijk ons helemaal vervullen, dat begrijp je toch wel? De Geest is eigenlijk hoe moet je het zeggen? Dat is de plaats waar die zich in kan geven, waar die in kan wonen. Maar via de geest gaat hij naar de ziel. Ja, maar als die ziel niet wil, heeft die geest dan veel kans? Ja, je geest zegt ja, je ziel zegt nee. Je geloof zegt ja, maar in je ziel zegt allemaal ja, dat wil ik helemaal niet en dat wil ik voor mezelf houden en al die dingen meer. En terwijl je geest leeft, gaat je ziel sterven. En dan is er voor je lichaam ook geen kans meer. Want het werkt zo, het leven komt in je geest, dus altijd weer het woord, het geloof. Daarom is het zo belangrijk dat we die geest van ons altijd maar in gemeenschap met God vasthouden in dat woord. Ook al zeurt mijn ziel er 100 keer tegenin. De ziel is ook vooral ingesteld op het luisteren van wat de mens zegt. Ja? Als je discipelen ziet om Jezus, dan moet je maar eens opletten dat ze eigenlijk enorm beïnvloed worden door het spreken van mensen, hun ziel. En die ziel die is altijd in bedoeling. Bijna is die ziel ook altijd in tegenstand tegen God. Maar Jezus zegt net dat hij zijn ziel prijsgeeft in de dood. En dan zegt Petrus, nee heer, als helemaal niet. Dat zal u niet overkomen. En dan onmiddellijk dan zegt Jezus, ga achter mij Satan. Want wat je nu zegt, Petrus, wat je nu zegt. Wat jij met je tong op de hand zegt, dat is niet het leven, dat is de dood. Een hele merkwaardige tegenstellende zaak. Want je zou zeggen, nou die Petrus die doet nu juist het beste om Jezus van de dood te bewaren. Daarvoor voorkomen u geen zins. Ze zeggen, nou gaat iemand een ongeluk krijgen? Nou, maar dat moet niet gebeuren. En Jezus, dit gaat gebeuren. Ja. Want anders is er juist geen leven. Dus wat jij zo angstvallig probeert vast te houden, is eigenlijk een bewijs dat je helemaal niet leeft, Petrus, want je hebt geen begrip van het leven. Jij wilt dat element van die ziel, dat wil je helemaal op zichzelf maar laten draaien. Maar dat kan niet, want die ziel die kan alleen maar bestaan in gemeenschap met God, in gemeenschap met de geest. En in die ziel, daar zit dan juist die zonde van dit zelf ontwikkelen, dit los zijn van God. Het gif van het woord van de duivel zit in onze ziel, dat is het juist. Daarom is die ziel gestorven. Maar gaat die ziel zich onderwerpen aan de geest en die geest is vervuld met God, dan begint mijn ziel te leven. En daarom zegt David ook al in Psalm 103, mijn ziel, loof dan Heere, mijn ziel. En die mijn ziel redt van de dood. Ja. En zo komt die ziel, die komt weer terug en die begint te leven. Ja. Kijk, en dat is die ziel, dat is het woordje psyche. Maar dat belangrijkste woord, dat is het woordje zoë. Dat is het woordje van het leven zoals het in God is. Vindt in Johannes 5 vers 26 en dan ga ik daar ook nu even mee besluiten. Johannes 5 vers 26. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook den Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des Mensen is. Verwondert u niet, want de uren komt dat alle die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven en die het kwade bedeven hebben tot de opstanding ten oordeel. He, dus hier ziet u weer het geweldige, de Vader heeft leven in zichzelf. En dan ziet u ook inderdaad, God heeft werkelijk alle leven in zichzelf. Soms denk ik wel eens, we zien God wat te geestelijk. Ja. Zo, hij heeft alleen maar met de geestelijke dingen te maken. Met andere woorden, die materiële dingen, dat komt ergens anders vandaan. Daar moeten wij keihard voor zoeken. Daar heeft God eigenlijk niks over te zeggen. Lieve mensen, elke vorm van leven, zoals een worm, een vlieg. Waar komt die vandaan? In de Bijbel zit God. God is de God van alle leven. Zie je? En de duivel is inderdaad de God van alle dood. De God van alle dood. En ik voel heel diep in, steeds weer als ik erover denk, dan voel ik dat God en toch een enorme bedoeling heeft. Een enorme, diepe bedoeling met die twee tegenover elkaar te stellen. Daar moeten wij iets van leren, mensen. En ik denk dat we ervan moeten leren, dat wij heel diep besef gaan krijgen wat dat leven eigenlijk is. En hoe wij tot dat leven gebracht worden. En hoe we met dat leven kunnen functioneren. En hoe we die dood kunnen overwinnen. Want God is altijd een God die wil zijn heerlijkheid openbaren ten aanzien van bepaalde negatieve dingen. Ja? He, zoals het licht openbaar wordt tegenover de duisternis. He, en het leven tegenover de dood. En de liefde tegenover de haat. En zo wordt het leven openbaar tegenover de dood. He, en zoals je dan bij Lazarus ziet, dan zegt Jezus, wat? Lazarus dood? Lazarus gaat helemaal niet dood. Jullie zijn al dood. Want jullie zijn met het leven niet meer verbonden. Hij zei, maar deze ziekte, weet je, die is er alleen maar om één ding aan jullie allemaal te laten zien. Hoe de Zoon van God het leven van de Vader in zich heeft. En die gaat dit leven straks laten functioneren voor jullie ogen. En daaruit zullen jullie weer zien wie God is. God is de God van het leven. God tart eenvoudig de zonde. En God tart de dood. En God tart de duivel. En God heeft alle macht. En al is het nog zo gestorven, zegt Jezus, interesseert die man. Als had je met je leven in de hel. Als had je met je leven in de duisternis. Al was alles opgevreten door de Satan. Hij zegt maar, zodra ik op het toneel kom. En ik begin te spreken. Jij gaat horen. Hier staat het. De doden zullen horen naar de stem van de Zoon van God. En die haar horen zullen leven. En God heeft aan de Zoon macht gegeven om gericht te houden, daar heb je het weer, macht van dood en leven zijn in de tong. Ja, prijs God. En allen die in de graven zijn, zullen uitgaan, want zij zullen naar zijn stem horen. Zelfs die doden die met hem absoluut nooit iets te maken hebben willen hebben, ze komen er weer uit. Judas zal horen naar de stem van Jezus. Herodes zal horen naar de stem van Jezus. Hitler zal horen naar de stem van Jezus. Mussolini zal horen naar de stem van Jezus. Kutsjof zal horen naar de stem van Jezus. Stalin zal horen naar de stem van Jezus. Zullen we uitkomen. Zal dan voor de troon komen. En dan, ja, dan komt er nog weer een ander gericht. Ziet u mensen? Oh, wat een macht. De dood moet hun doden prijsgeven, staat er. De doodsmacht verliest het zelfs over degene die hij in de dood gebracht heeft. Ze moeten eruit komen. Wat een triomf. Wat een kracht. Wat een heerlijkheid in dat evangelie dat onvergankelijk leven aan het licht brengt. Mensen, de dood valt mij aan, hij valt jou aan, hij valt ons aan, hij valt de hele wereld aan. En ik voel dat we een hele diepe, blijvende verbinding met de Zoon van God moeten hebben. Om de dood, die hij van zijn kracht beroofd heeft, ook in ons persoonlijke leven, steeds weer te overwinnen. Daar is de strijd. Halleluja. Straks gaan we nog even verder. Ik wil even danken. Heer, dank u dat u ons leidt. Uw woord zegt, de Heilige Geest, die leidt ons in alle waarheid. Opdat wij de hoogte en de lengte en de breedte en de diepte mogen verstaan. Om boven alles te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Heer, dat we met leven mogen leren kennen. We zijn geroepen tot leven, God. En we mogen ons ervan laten doordringen. God, hoe dood we ook zijn, of hoe dood mensen ook zijn. God, maar waar dit leven komt, oh Heer, dan moet de dood eenvoudig wijken. God, die kan het niet uithouden, Heer, tegenover de openbaring van de Zoon van God, de Heilige Geest. En ik verheug me zo enorm over God, dat we deze dingen kunnen gaan verstaan, Heer. En, oh Heer, dat we eraan beproefd kunnen worden, God. Hoe we ons in gaan stellen. En het is fijn, God, dat dit allemaal kan gebeuren in een heerlijke, totale ontspanning. Want we hoeven hier helemaal niets in te maken, God. En dat gebeurt eenvoudig door het scheppende woord van u. En we mogen ons laten overgieten en doordrenken, God, met de woorden van het leven van Jezus onze Heer. U zij de glorie. Halleluja.